Welkom bij eLearning Goats. Dit is de podcast waarin wij, Danny Bogers en Theo Ibema, de wereld van leren en technologie verkennen. Speciaal voor opleiders in organisaties en het onderwijs bespreken we alles wat met e-learning, blended learning en learning management systemen te maken heeft. Oftewel, wij bespreken alle technologische tools die kunnen helpen bij het creëren van een boeiende leerervaring voor medewerkers, klanten of studenten. Dus ga er lekker voor zitten en laat je bijpraten over wat er gaande is rondom leertechnologie.
Nou, helemaal prima. Maar, nou, daar zijn we weer.
Ja, long time no see.
Dat is helemaal waar.
Ja. En ja, wat kunnen we erover zeggen? Het leven gaat verder. En soms is er even geen tijd of ben je andere dingen aan het doen. En ben je zo een jaar verder met je podcast?
Ja, inderdaad. Het is een jaar geweest waarin veel gebeurd is. We waren allebei ontzettend druk. Ja. En je bent natuurlijk naast het werken als zelfstandige ben je ook begonnen bij een baan bij de IND.
Ja.
Ik had opdrachten en uiteindelijk was er gewoon weinig ruimte om een goede podcast te maken. Want we hadden Precies. het wel kunnen doen, maar werd het haastwerk inhoudelijk waardeloos. Ja, dat kan je beter niet doen.
Precies, we hebben weer ruimte, we gaan weer lekker verder. Ja, wat is het nieuws?
Nou ja, het nieuws, waar misschien wel goed om te vertellen is van waar wij de komende tijd ons mee bezig gaan houden. Theo en ik gaan samen naar de AI Ideas for Learning in Utrecht op 19 november. Ja. Dat hartstikke leuk, goede sprekers. En kijken of we daar wat inspiratie op kunnen doen. Mm. Zeker met betrekking tot AI en Learning and Development. En dat is iets wat twee onderwerpen wat onze interesse heeft. En ook eigenlijk het topic is van deze podcast op dit moment.
Ja.
Dus dat is één ding wat ik wilde delen. En verder wil ik bij jij wat zeggen over de nieuwste update in Articulate Rise.
Ja, je ziet dat Articulate Rise, dat was begonnen een beetje als het kleine broertje en de makkelijke tool waarmee je heel snel een e-learning eruit kunt stampen. Het was allemaal een beetje cookie cutter, heel standaard, interacties allemaal. Maar je had weinig mogelijkheden om het zelf aan te passen. En je ziet dat nu steeds meer uitgebreid wordt. En dat er steeds meer mogelijkheden komen om met Rise wel degelijk unieke dingen te maken. En een van de dingen die ik interessant vind is dat je blocks kunt maken. Dat je aangepaste blocks kunt maken waarin je tekst en plaatjes zelf kunt combineren in welke volgorde je ook maar wilt. Dus je kunt tekst en beeld over elkaar heen zetten. Je kunt dat importeren. Je kunt daar de AI-beelden, afbeeldingen voor gebruiken. En je kunt er eventueel audio aan toevoegen. Waardoor je een soort van gecombineerd plaatje krijgt. Waarmee je banners kan maken en dergelijke. Dat kon nog niet.
Eigenlijk wel bijzonder dat het natuurlijk nog niet kon, toch? Want even kritisch.
Ja.
Dat ze maar gewoon een stukje HTML of in ieder geval een stukje code toevoegen in een dergelijke tool. Ja, dat is toch wel een kleine, voor mijn gevoel dan, ik ben natuurlijk geen programmeur, maar een kleine toevoeging die je gewoon een heel groot verschil kan kunnen maken. Ja. En nu is het wel gedaan, in combinatie met AI natuurlijk ook weer. Uh-huh. Wat natuurlijk hartstikke fijn was, maar het had wel in die richting op mogen komen, toch?
Ja, want op zich had dit had niet eens zoveel met AI te maken. Dit is gewoon, dit is gewoon edit tools die je toevoegt. Wat ik extra bijzonder vond, echt heel, heel uniek, is dat je nu ook codeblocks kunt invoegen. Dus dat je een scriptje kunt maken waarin je bijvoorbeeld een interactie schrijft. Die kun je zelf schrijven in JavaScript. En vervolgens kun je dat JavaScriptje embedden in je Rise-module. En dat is nogal uniek. Ze hebben er zelfs in hun documentatie hebben ze ook de prompt erbij gezet die je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld ChatGPT of Claude om die interactie even te laten maken. Dus je kunt zelfs met vibe-coding kun je die blokjes al maken. En dat kan iets zijn van bijvoorbeeld een rekentoeltje wat je wilt toevoegen of een spelletje wat je zou willen schrijven. heel bijzonder wat je daarmee kan maken.
Ja, super cool. En nu ben ik natuurlijk ook ooit e-learning ontwikkelaar geweest. Kan je dan ook, als jij iets met AI in code en RISE hebt gegenereerd als onderdeel ervan, kan je dat ook dan mee laten nemen in je SCORM output, zodat het getracked en getraced kan worden? Oké.
Ja. Oh. Ja. Interessant. Maar ja, daar zou bij iedereen die met beveiliging bezig is, zouden daar ook een paar rode vlaggen omhoog moeten gaan natuurlijk. Van, hey, wacht eens even, willen we dat wel? Dat met een tool zoals RISE, dat je daarmee code kunt schrijven en in een SCORM pakket kan verstoppen.
Ja, precies. Ik hoop natuurlijk, het is een soort achterdeurtje. Dat toch?
Ja, je creëert wel een achterdeurtje voor iemand om code in je LMS te embedden. Ja, ik vergeet eigenlijk nog een nieuwe optie in RISE. Je kunt vanaf nu ook een hele module maken vanuit het bronmateriaal wat je gekregen hebt. Dus je kan bij wijze van spreken de PowerPoint die je van je klant hebt gekregen, kan je in één keer in RISE invoegen. En dan maakt hij daar een voorstel van. Hij doet het in een paar stappen. Dus hij gaat dan eerst een outline voor je schrijven met de onderwerpen. En als je vervolgens go zegt, dan maakt hij de hele module. En je herkent echt direct één op één het materiaal erin terug. Alleen dan met alle leuke interacties die je van RISE gewend bent. Echt heel tof.
Okay. Ja. Ja, dat klinkt goed. Oké. Okay.
Ja. Okay.
Dat is leuk. Ik ben benieuwd wat je ermee gaat voor produceren, Theo.
Ja, ik ga het je laten zien binnenkort, denk ik.
Ja, we zullen wel gelijk goed om daar even op in te haken van dat wij nu alleen audio zijn. Ja. Dus dat we niet op de demo of niet op de camera schuw zijn. Dat zijn we eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Maar voor deze podcast, voor vandaag, zagen we geen toegevoegde waarde op het in onze mooie knappe kopjes online te zetten. En we kijken nog even naar de oplossing voor het YouTube-kanaal. Hoe we dit daarin gaan verwerken.
Ja, precies. Dus even kijken. Nieuws over AI.
Een stukje, vibe-coding. Had je het over vibe-coding? Ja, misschien wel een bruggetje vanuit RISE naar vibe-coding.
Ja, precies. Je ziet in alle tools, ChatGPT, in Claude, zie je dat er mogelijkheden zijn om eigenlijk steeds uitgebreider programma's te maken. Dus ik heb het al eens even uitgeprobeerd met ChatGPT. Als ik een klein tooltje of iets maakte in JavaScript, kon ik gewoon in diezelfde ChatGPT kon ik ook vragen, als ik de code geschreven had, van goh, maak hier even een SCORM pakketje van, joh. En dat krijg ik gewoon. Dus dan hoef ik het daarna alleen nog maar te zippen en kan ik het in een LMS hangen.
Wauw.
Wat vind je daarvan, Danny?
Ja, nou ja, weet je wat ik ervan vind? Ik vind het fantastisch. Ik word er alleen maar blij van, eigenlijk. Ja. Er zijn misschien ook mensen, zijn er ook mensen die denken van, oh crap, waar zit mijn toegevoegde waarde nog als dit zo makkelijk gaat? Mm. Maar ik denk, we hebben het al vaak over gehad, AI is een tool. En het maakt dingen makkelijker. Maar ik denk dat wij zelf aanwezig moeten zijn om het blijft AI, te checken, onze ervaring te gebruiken. Ja, en weet je, wij moeten het toch wel laten werken.
Ja.
Dus het geeft super weer, hetzelfde met die nieuwe update van RISE. Het geeft weer heel veel mogelijkheden.
Ja.
En daardoor gaan sommige dingen veel sneller. Maar ik denk ook dat je gewoon leukere, betere dingen kan maken om gewoon een betere leerervaring te creëren. Dus ik zeg alleen maar mooi voor de creatievelingen onder ons ook, onderwijskundigen.
Ja, ik denk dat het aan de creatieve kant is dit veel mogelijkheden, hartstikke leuk. Maar op het moment dat ik dit vertel aan LMS-beheerders in de organisaties waar ik kom, denk ik dat mensen ook wel even gaan schrikken en even gaan zich achter de oren krabben van, hey, willen we dat eigenlijk wel? Dat je een SCORM-pakketje zo in elkaar kan draaien dat dat door een AI-programma geschreven is, dat degene die het bedacht heeft, die tool, dat scorepakket of dat, die leerinterventie, dat die niet eens weet hoe het geschreven is, maar het vervolgens in een scorepakket heeft in elkaar gedraaid. En dat gaat nou op ons LMS komen te staan. Ja. Hoe weet je dat er geen achterdeur in zit? Hoe weet je dat daar niks, geen kwaadwillende code in zit?
Ja, ja, maar aan de andere kant, Theo, als wij een e-learning moeten maken in Captivate of Rise of Storyline, weet je, als wij in een zipbestandje,
dan weten we dat ook
wat troepen, weet je, dan, het is ook een kwestie van vertrouwen. Je mag ervan uitgaan. Dan kun je natuurlijk allemaal weer allerlei paparazzen proberen dicht te timmeren. Mm-hmm. Dus ik denk ja, vooral, het gaat om een stukje beleid en het gaat om een stukje vertrouwen. Ik denk dat wij als ontwikkelaars, als leveranciers, hier goed over moeten nadenken. Hoe waarborgen we betreft veiligheid? Hoe gaan we hier om? En hoe communiceren we dat naar onze klant? Wat mogen we wel, wat mogen we niet? Daar ook transparant naar zijn naar de klant toe. En de klant heeft natuurlijk ook sowieso zijn eigen requirements rondom privacy en security. Ja. En daar moet je, binnen die kaders moet je werken. En op het moment dat iemand kwaad wil, dan kan je dat toch nooit helemaal 100% tegenhouden.
Ja. Hey, wat hadden we als tool van de week gekozen?
Ik gebruikte al een tijdje de browser Comet van Perplexity. Mm-hmm. Ja, ik vind het fantastisch, die assistent die erbij zit. Ja. Ik heb hem, hij helpt me echt als ik op een pagina zit, ook bijvoorbeeld om een pagina te analyseren, om mee te denken van hoe kan ik iets het beste configureren als je bijvoorbeeld binnen LMS zit. Mm-hmm. Dat Comet browser, doen, vet, leuk, toekomst, allemaal een groot fan. Jij kan ook namens jou browsen en surfen. Ik vind hem al helemaal geweldig. Heel leuk om je LinkedIn-profiel bijvoorbeeld ook te optimaliseren. Dat kan hij ook voor je doen. Hartstikke vet. Maar, komt-ie. Nou. Ik heb gisteren toevallig een testje gedaan. En ik dacht van, joh, ik maak een quiz. Een algemene kennisquiz van 10 vragen. Ja. Of vanaf de 15, maar maakt niet uit. Minimaal score om te halen, 80%. Dus die quiz staat open op mijn browser. Ik vraag aan de Comet Assistant van, maak de quiz en zorg dat je slaagt.
Oh, ja.
Minimaal scoren, 80%. Ja. Wat is de percentage? Wat is de score die de AI haalde? Een algemene kennisquiz.
Geen idee. Ik haalde die 80%?
50.
50?
Gek, hè? En als jij die vragen kopieert en plakt in de normale Perplexity, dus gewoon de zoekfunctionaliteit, of in Gemini of whatever, dan zijn alle vragen gewoon goed beantwoord. Dus ik dacht van, oké, dit is zowel goed nieuws als slecht nieuws. Want ik vind, slechte nieuws is van, oké, dus die browser kan mee meekijken, naar ze navigeren, maar die begrijpt dus niet alles.
Nee.
En dan hij kan dus fouten maken.
Ja.
En dat, weet je, dat is natuurlijk even nogmaals iemand voor die alle AI-enthousiastelingen onder ons, waar ik er zelf van één ben. Mm-hmm. Vond ik dit toch wel weer een eye-opener van, niet blind vertrouwen op AI.
Nee, precies.
Dus dat is het mindere. Ik denk ook bij mezelf, het wordt alleen maar beter, maar dat is minder. Ik wil even een goede punt hiervan belichten.
Voordat je dat doet, misschien moeten we heel even toelichten nog wat Comet precies is. Het is dus een nieuwe browser die door Perplexity ontwikkeld is. En het werkt op dezelfde manier als je Chrome of je Firefox of Edge of wat jij maar gebruikt. Alleen daarnaast is er een scherm, dat is een soort, voor degene die Edge gebruiken, die zullen Copilot kennen. Maar je krijgt dan, ik zie jou lelijk kijken. We hebben geen video, maar ik zie jou ineens heel lelijk kijken. Die wil ik zo meteen op ingaan. Maar het is een soort agent. Er zit een copa. Dus er zit een soort chatmodule. Een assistent zit erbij. Dus dat is een extra kolom waarin je kunt chatten. En die assistent die kan ook het scherm van je overnemen en die kan dingen voor jou doen en invullen. En inderdaad, op het moment ja. Het scherm wordt lichtblauw, het krijgt een lichtblauwe rand wanneer Comet het scherm van je overneemt. En ja. Ik geloof dat je er ook een beetje toestemming voor moet geven zelfs, dat weet ik eigenlijk niet.
Ja, het ligt aan welke stappen, want die quizvragen beantwoorden deed hij dus zonder toestemming.
Ja.
Ja, dan klik je gewoon door. Hij voert de opdracht uit zoals ik al opgegeven had. Maar als je het gaat om betalingen bijvoorbeeld, of als je een vlucht laat boeken, mm-hmm. dan vraagt hij wel bevestiging. Okay. Is dat wel.
Maar ik zie mogelijkheden te over voor als jij een LMS aan het inrichten bent.
Ja, daar was
want,
het dus mee bezig.
Die LMS'en die hebben altijd 100.000 stappen en functies die je moet invullen en dingetjes die je moet aanklikken en dropdowns. En wat zou het heerlijk zijn als de AI dat even van je overnam?
Ja, inderdaad. Ik zie ook bedrijven. Ik zit natuurlijk weer in de Moodle. En ik zie ook Moodle partners of de ontwikkelaars. Zie ik op LinkedIn. Die volg ik allemaal op LinkedIn.
Ja.
En dan zie ik dus dat men ook nu bezig is met AI een gebruiksvriendelijkere admin te maken. Ja, ik ben fan. Maar inderdaad, het is een beetje de light versie ervan. Ik heb bijvoorbeeld Comet laten meekijken bij het inrichten van een site. Van, joh, hoe kun je voor mij even deze blokken in Moodle uitzetten, de dashboard op die manier inrichten.
Ja.
En dat doet hij redelijk. Ja, je moet er af en toe een beetje helpen, maar dat doet hij redelijk. En hij denkt nog steeds van, hij kan al zoveel, en hij doet al zoveel goed, het wordt alleen maar beter. Weet je, dus dat, daar ben ik echt wel fan van.
Ja.
Maar wat ik wel, het is wel goed om het gewoon wel. Je kan het niet helemaal loslaten. En dat is ook goed.
Nee.
Ja.
Ja. Alright, gaan we naar onze rubriek. Learning Management Today. Maar.
Ja. Momenteel rondom learning management systemen zijn er heel veel. En veel organisaties op zoek. Wat is nou het beste systeem? Wat mij opvalt. Als men een LMS of een LXP overweegt. Is dat er bij veel organisaties dan wordt gekeken van wat moet het nu kunnen?
Ja.
En niet wat moet het over een jaar, twee jaar, drie jaar, vijf jaar kunnen? En daar hoort zie je dan dat een LMS snel, als de keuze snel gemaakt wordt, dus dat kan het gebeuren dat je als organisatie, als lerende organisatie tegen frustratie, beperkingen oploopt. Van het systeem, want de LMS is niks meer dan een softwarepakketje met al zijn beperkingen. Daar kan je natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Maar waar ik dan vaak mis, is van in leerorganisaties is een visie waar het LMS deel van uitmaakt. En wat ik daarmee wil zeggen is van een visie hoeft niet per se te zijn van over vijf jaar staan we daar. Nee, over vijf jaar willen we daar staan. En over vijf jaar moet is een LMS of een LXP onderdeel van onze lerende organisatie? Waar zou onze behoefte dan kunnen liggen? En dan weet je nooit 100% zeker. Maar het is wel iets om over na te denken, om rekening mee te houden, om uiteindelijk de vervolgstap om je LMS mee te laten groeien met je organisatie. Dat is eigenlijk mijn punt. En ik verreken het van de week toen we deze podcast aan de voorbespreking waren. Met autorijden. Van, het verkeer is oud. Autorijden is ook vooruitkijken. En op basis van wat jij waarneemt en wat je voor je ziet, onderneem je acties, ga je voorsorteren bijvoorbeeld, of je besluit een auto in te halen of juist niet. Maar je bent ook nog wel van je medeweggebruikers en daar weet je niet wat ze gaan doen.
Ja, ik had eigenlijk een vraag van wat in jouw ervaring, als een organisatie een LMS inkoopt, wat zijn dingen die hun dan een jaar later overvallen? Van, hey, daar hebben we helemaal geen rekening mee gehouden.
Nou ja, bijvoorbeeld verschillende type gebruikers. Ik heb organisaties die een LMS aanschaffen voor interne gebruikers, maar uiteindelijk later ook willen openstellen aan klanten of andersom. En dan moet je tot onderscheid maken in content, in rechten en van alles nog wat. Nou, niet elke LMS is daar automatisch ingericht. Sommige LMS'en zelfs te gebruiken alleen maar intern. Dus daar heb je ook nog een aantal IT-vraagstukken. Je hebt het over AI. Nou, sommige LMS'en inmiddels trouwens al heel snel de meeste wel, maar niet elke met LMS is, hoe zeg je dat, AI-compatible, heeft een AI-integratie bijvoorbeeld, of heeft een offering tool. Nou, als de EVD later zelf wel iets meer zou willen, ja, dat is toch fijn als je dat al in hebt zitten, ook al gebruik je het niet meteen direct. Dus mijn boodschap is van als je kijkt naar je behoeften van vandaag, dan zijn dat de minimal requirements. Maar ik denk dat je ook best wel wat ambitie mag tonen en, en een visie mag vormen over leren. En nagedenken van, oké, wat brengt de wereld van morgen? Hoe zorgen we dat als leerorganisatie mee blijft bewegen? Dat we content boeiend houden, dat de leerprocessen makkelijker worden, dat we de juiste rapportage de juiste informatie uit het systeem kunnen halen.
En het is misschien dan is het natuurlijk misschien ook handig om daar eens even contact op te nemen met iemand die daar ervaring mee heeft en die dat vaker gedaan heeft bij verschillende organisaties.
Ja, precies. Precies. En kijk, ik zie je natuurlijk ook als directeur van een e-learning bedrijf, hè, waarbij wij LMS-oplossingen aanbieden. Maar gewoon algemeen, los van welke leverancier je ook kiest. En er zijn zoveel goede producten op de markt. De keuze is reuze, maar neem ook de tijd voor je keuze en denk na van op welke termijn zou je een volgende stap willen maken.
Oké. We zijn al een tijdje bezig en ik denk dat we ons hoofdonderwerp misschien even kort moeten aanstippen. AI in learning 2 jaar verder. Danny en ik zijn al 2 jaar zijn we aan het ouwehoeren over leren en technologie. En wat daarin. En dat was net tijdens de opkomst van AI. En we zagen de eerste tools zagen we al aankomen. En we hebben het er nu 2 jaar zitten we erover te ouwehoeren. En we dachten van, laten we het eens hebben over wat we nou echt ook gebruiken. Want, en ik zal maar aangeven wat mijn sentiment daarbij is. Van ja, bij mij persoonlijk is het. Is het enthousiasme van, oh, wat kan er allemaal? En oeh, wat mooi dat lukt. En hey, wat bijzonder. Dat sentiment is wel een beetje voorbij. En bij mij blijft het gevoel over van, ja, maar waar gebruiken we het nou echt voor? Wat zijn nou eigenlijk de tools die je in productie al kan gebruiken? En wat is gewoon alleen maar een leuke gadget gebleken? En gebruiken we niet zoveel? Of zien we eigenlijk weinig mogelijkheden voor? Dus ik dacht van om met jou eventjes de tools en wat we voorbij hebben zien komen, om dat met jou weer langs te gaan. Wat gebruiken wij nou eigenlijk echt? En waar zijn we misschien onze verwachtingen wel een beetje getemperd of zijn we zelfs teleurgesteld over?
Nou, ik begon natuurlijk eerder in de aflevering heb al vermeld dat ik echt heel veel tools gebruik. Nou, ik wil beginnen met enthousiasme, dat is even makkelijker nog. Al deel ik het sentiment al een beetje waarmee jou hoort, Theo. Laat ik beginnen met een tool als Fireflies. Weet je, om notulen te maken. En die is dan als gast in jouw Zoom call of Google Chat, Google Meet, bedoel ik dan, of Teams, whatever. En die maakt aantekeningen. En ja, er zijn meer van zulke tools, maar ik ben een ontzettend grote fan van Fireflies. Zowel op de mobiele telefoon als op je desktop en je browser. Fantastisch. Hij transcribeert goed, hij begrijpt goed Nederlands. Hij maakt heel goede samenvattingen. Hij haalt hele goede. Hij maakt ook de actiepunten goed. Je hebt weinig nabewerking. Je kan die natuurlijk zo rondsturen naar mensen die je meeting hebt gehad. Ik vind het echt een van de fantastische tools. Daar ben ik heel blij mee. Dus dat is er eentje waar ik heel blij mee ben. Ik ben ook heel blij met de ontwikkelingen op video- en fotogebied. Daar ben ik ook heel blij mee. Het gaat super snel, super hard. Word ik super goed. Dus daar ben ik allemaal hartstikke blij mee. En ook, ook de ontwikkeling op browsers. Ik gebruik, presentaties Gamma. Hele fijne tool om te gebruiken. Daar ben ik heel blij van. Maar, waar ben ik teleurgesteld over? En misschien is het op dat ontwikkelingen allemaal zo snel gaan. Dat de verwachtingen. En AI is een soort van gewoon geworden. Ja. Dat het eigenlijk. Ja. Zo voelt het over mij al. Dat het eigenlijk gek als je geen AI gebruikt momenteel. Dan vind ik het. Misschien is het te kritisch, want zo lang zijn we eigenlijk relatief nog niet bezig ermee. Maar dan toch. dat het nog niet zo intuïtief is, en hoewel het wel beter wordt, maar dat men geheugenverlies, dat de AI-tools geheugenverlies leiden. Zoiets ontzettend frustrerend, weet je, dat je aan het praten bent over één onderwerp, je hebt een mooi draadje of een thread, loop dan door.
Ja.
En dan is die je beginverhaal zo van vergeten. Weet je, en dan zijn er natuurlijk vast wel mensen die zeggen van, joh, dan moet je een duurder abonnement.
Ik kan je verzekeren, ik heb die abonnementen.
Ja.
Het gebeurt maar nog steeds. Gewoon, het gebeurt alleen een half uur later, maar het gebeurt nog steeds.
Dat vind ik teleurstellend. Dat vind ik teleurstellend. En weet je, ik ben heel blij met alle ontwikkelingen die snel gaan. Ik ben ook blij dat een aantal tools boven komen drijven die ook wel duidelijk zich onderscheiden van de rest. Nou, gewoon een van de beste zijn in hun vakgebied. Want je hebt heel veel tools die allemaal hetzelfde doen. En dan wordt het een scheiding is gemaakt momenteel, onderscheid. Maar wat ik wel teleurgesteld over ben, los van dan het geheugenverlies en het intuïtieve en die frustratie dat je dat alsnog hebt met gebruik van AI-tools, is vooral van hoe sommige organisaties tegen AI aankijken. En misschien is dat niet helemaal je vraag. Je vraag is natuurlijk van welke, we hebben de tools en de ontwikkelingen van. Maar ik vind het wel, en het gesprek hadden we natuurlijk ook eerder gehad deze week, Theo, is van dat omdat AI een soort van gewoon is geworden, zeker in de creatieve vakken, worden ook door opdrachtgevers bijvoorbeeld verwacht dat dingen ook sneller gaan. En daar wil ik wel iets over zeggen, want ik denk dat we kunnen sneller mooie dingen maken die misschien wel goed genoeg zijn of net niet goed genoeg, zeg maar. Dus dat het wat tweaken nodig heeft. Maar ik denk dat de meerwaarde van het gebruik van AI niet moet zitten in de snelheid van wat je oplevert, maar in de kwaliteit wat je oplevert. Dus we kunnen de dingen sneller maken, maar de tijd die je hebt, kun je dan beter investeren om het beter te maken.
Mm-hmm.
In plaats van goed genoeg, gewoon goed. Hè? En dat vind ik belangrijk. En en daar ben ik wel blij van dat met AI sneller kan. Om een voorbeeld te noemen, zoiets als fotobewerken. Vroeger, als je een persoontje in een stoel, twee foto's wil mergen met elkaar, dat een karakter of persoon van het ene plaatje in het andere plaatje opgaat. Toen was ik soms al uren bezig in Photoshop.
Ja.
Toen ben ik dus een hele goede Photoshop, hoor. Even tussendoor, maar ik was ermee aan het rommelen. En nu doe ik twee, drie prompts, heb ik het via FreePic voor elkaar. En als je goed kijkt, is het dan, kan je het wel zien dat het niet helemaal echt is. Maar dat is op dit moment voor deze specifieke opdracht goed genoeg. En dat heb ik sneller gedaan dan in Photoshop. En waarschijnlijk is het kwalitatief ook beter dan als ik het in Photoshop had gedaan. Dan ben ik blij dat men blij is met de kwaliteit te vallen en niet zozeer met de snelheid dat geleverd wordt. En als ik het nog meer tijd aan ga besteden, dan weet ik dat ik het echter kan laten lijken. En dan ben ik misschien zo meteen in verhouding evenveel tijd kwijt geweest als ik een foto had gewerkt. Maar dat was kwalitatief beter. Dus dat is mijn punt. En ik vind ook als organisatie zijnde, van los op de AI is, ik vind gewoon dat je, als je een zelfgerespecteerde organisatie hebt, dan heb ik liever dat je dingen goed aangeleerd wil krijgen of een bepaalde kwaliteit verwacht van je leverancier, in plaats van de nadruk alleen maar op productiviteit en snelheid. En dat is een trend die ik bij sommige van de mensen bij wie ik, met wie ik samenwerk terug hoor. Dat men maar verwacht dat, een animatietje of een illustratie of een foto, dat is al zo bewerkt. Ja, maar...
Ja, precies.
Ja.
Nou, goede overweging, ja. Dus eigenlijk zeg jij, kwaliteit moet voorop staan in plaats van de snelheidsverbetering. Het afgelopen jaar dat wij geen podcast hebben gemaakt. Ik heb echt veel geschreven met AI. Ik heb daar Claude het meest voor gebruikt, omdat dat taalmodel het afgelopen jaar kon je daar gewoon het mooist mee schrijven. ChatGPT was zo ja, zo'n ChatGPT zeggen we dan, daar zitten van die, ja, ik weet niet, er zitten formuleringen in die zo standaard zijn. Ja. En dat was bij Claude was dat allemaal net iets creatiever en leuker. Maar ik heb wel gemerkt, ik deel jouw ervaring, dat het lang niet altijd even goed is. Dus wat ik gedaan heb om te zorgen dat geheugen niet, dat hij niet ineens zijn geheugen kwijt was. Ik ben heel erg gaan structureren. Dus ik ben, als ik langere teksten ging schrijven of langere modules ging maken, heb ik gewoon eerst gezorgd voor een outline. Die outline heb ik in een projectdocument gezet, zodat de chatbot meteen steeds de outline erbij terug kan pakken, zodat hij voortdurend on track kon blijven. En dan kwam ik heel erg verder mee. Kon ik heel snel werken. Maar je moest eigenlijk steeds, omdat er geheugenverlies optrad, en eerlijk gezegd zelfs met geheugen, want op dit moment hebben ze een wat groter geheugen, kunnen ze langere langer terugkijken. Maar dan nog merk je dat hij op een gegeven moment de focus kwijtraakt. Hij weet nog wel wat er allemaal gezegd is, maar hij weet niet meer wat de bedoeling er precies van was. Dus je moet hem eigenlijk steeds on track houden. Dus in die zin heb ik er hele goede resultaten mee gehaald. Maar ik merk ook van, op ieder moment kan die AI van de rails aflopen en kan hij ineens dingen gaan verkondigen waarvan je denkt, nou, dit gaan we niet doen. Dus je hebt een hele sterke visie zelf nodig. Wil je ermee maken, wil je het gebruiken om iets grotere teksten te maken, snel op te kunnen leveren, heb je zelf een hele sterke visie nodig en je moet zelf precies weten wat klopt en wat niet klopt. En zeker als je bij kennisoverdracht moet het kloppen wat er uiteindelijk staat. Dus je hebt inhoudsdeskundigen nodig die direct kunnen corrigeren wanneer iets niet goed is. Inhoudsdeskundige moet eigenlijk ook weten dat jij dingen bij elkaar gegoogeld hebt of met Perplexity bij elkaar verschraapt hebben. En die moeten meteen op afschieten wat er niet klopt. Want ik had een interessante video van Kurzgesagt gezien over waarom AI het internet aan het verschitten is. Want dat is aan het gebeuren. En ik zal hem in de show notes zal ik hem vermelden. Maar wat er aan de hand is met die taalmodellen, is dat ze 80% van wat ze opleveren is heel goed. Is precies zoals je het wel zou willen hebben. Alleen 20% van die teksten staan dingen in die raar zijn. Het zijn aannames, het zijn gevolgtrekkingen die ze helemaal niet uit de bronnen kunnen halen. Of het zijn gevolgtrekkingen die ze uit bronnen halen die gewoon niet kloppen. Of die niet niet te verifiëren zijn. Nou, op het moment dat dat leidt tot teksten die op internet terechtkomen, en die teksten zijn populair, want die teksten die zijn wel lekker. Het internet scoort namelijk datgene wat lekker is en wat goed klinkt in plaats van wat waar is. Dus langzamerhand zijn er steeds meer teksten op internet die met AI gemaakt zijn, die niet goed gecontroleerd zijn, waar die 20% fouten in zijn blijven zitten. En die vervolgens, omdat ze populair zijn, autoriteit krijgen.
Ja, het is populairder.
En de nieuwe modellen worden daar weer op getraind. Dus op een gegeven moment wil je als organisatie, als iedereen AI gaat gebruiken, en jij hebt een kennisdomein wat je aan het beheren bent en wat strak en goed moet zijn. Hoe wil je mensen dan AI laten gebruiken? Die taal, met name, en heb ik het met name over die taalmodellen die getraind zijn op goede teksten maken, maar niet getraind zijn op waarheidsvinding om kloppende data te produceren. Hoe wil je dat de mensen in jouw organisatie dat dan gaan gebruiken? En ik denk dat dat binnen organisaties, voordat je AI daadwerkelijk in organisaties gaat gebruiken, dat dat een discussie is die je met elkaar moet voeren. Dit is in ieder geval een van de dingen waar ik me het meest zorgen over maak. En ik merk daarin, de modellen worden wat handiger. Ze denken langer na. En vervolgens maken ze nog steeds stomme gevolgtrekkingen. Ja.
Ja.
En ik denk, omdat dat het algoritme zit zo gewoon in elkaar, dat gaat gewoon niet beter worden. Er moet uiteindelijk een mens zeggen zijn. En net als bij, als jij een e-learning maakt of je schrijft een opleiding. Je hebt uiteindelijk iemand nodig die de norm stelt van waar moet de output, wat iemand leert, waar moet dat aan voldoen.
Ja.
En je moet iemand hebben die kan zeggen, dit is op niveau en dit is niet op niveau. En dat kan een AI uiteindelijk niet voor je doen. Ik maak me grote zorgen als AI mensenwerk gaat nakijken.
Ja, ik denk dat het toch wel gaat gebeuren op termijn.
Ja, nou, moet je echt gaan kijken of dat wel verstandig is.
Nou ja, ik denk dat het ook een beetje steeds zit van... er moet altijd iemand verantwoordelijk zijn. Je kan niet zomaar zeggen van... ja, maar AI zegt het, dus het is god van AI. Nee.
Nee.
Degene die AI gebruikt om... of dat persoon voor organisaties oproept mensenwerk na te kijken of iets vitaals te doen, die is verantwoordelijk. En we moeten ons niet gaan verschuiven achter het falen of de tekortkomingen van AI, wat slechts een tool is.
Ja.
Hè?
Het staat buiten kijf dat wat je geschreven hebt, dat heb je zelf geschreven. Want jij bent uiteindelijk degene die daar verantwoordelijkheid voor neemt. Je kan nooit zeggen van ja, nee, ik heb het met AI heb ik het geschreven, dus de AI had dat niet helemaal goed. Ja.
Nee, ik vind dat echt...
jouw fout.
Vind ik ook laf, inderdaad.
Ja. Ben ik nou zo negatief? Er zijn echt wel dingen waar ik enthousiast over ben, hoor. Ik denk echt, ik zie echt mogelijkheden. Ik zie echt versnellingen. Ik ben wel blij met dat sommige dingen veel sneller kunnen. Dat als ik straks een quiz moet testen, dat ik dat een agent kan laten doen. Dat ik... als ik een grappige module nodig heb waarin, of een grappige game of een gadget, dat ik dat heel snel met vibe coding kan maken. Ja, ik ben daar wel heel erg enthousiast over.
Ja, het biedt ook gewoon ontzettend veel mogelijkheden allemaal. En...
Oh ja, en waar ik ook heel enthousiast over ben, dat bijvoorbeeld in Rise kun je nu bij alle teksten die je invoert, kan je een voorleesbalk zetten.
Oh ja.
En dan kan je een van de AI-stemmen, kan je kiezen om die tekst even te laten voorlezen. Dat klinkt
als voor toegankelijkheid.
Dat klinkt nog altijd een klein beetje van ik kan horen dat het een AI-stem is, maar het is heel veel beter dan dat het vroeger was. En ik heb het al tegen klanten gezegd van luister, het is een feature. Het is een hulpmiddel voor degene die geen zin heeft om te lezen. Dan kan je het gewoon je laten voorlezen. Wij zijn allemaal wel eens een keertje moe. En het is gewoon een knop, een extra. En als je het niet wil gebruiken, als je het een vervelende stem vindt, ga je toch gewoon lezen. En ik heb gemerkt dat heel veel mensen toch die voorleesstem gebruiken in dat geval. Dat het voor cursisten echt toegevoegde waarde heeft om bij alle lange teksten een voorleesknop te maken. Heb jij ervaring met video pratende hoofden?
Ja, dat heb ik wel. Ik heb met Synthesia een tijdje geleden hoor. Met Synthesia ook een persoonlijke avatar laten maken.
Mm-hmm.
En het was niet perfect, maar ik vond hem echt wel vet. En in de zin van, met Synthesia kun je, als je al een goedkoopste betaalde abonnement neemt, kan je een persoonlijke avatar laten maken. Dus wat je dan moet doen, is je gaat gewoon voor, je krijgt een scriptje op je scherm, dan lees je voor, via je webcam en je microfoon wordt je opgenomen. Je mag ook je handelingen en zo maar handen gebruiken en zo. En dat heeft een dagje bewerkstijd nodig. En de volgende dag heb je een persoonlijke avatar die je, alles kan laten zeggen, ook jouw eigen stem. En dat was best wel oké. Alleen sommige woorden, weet je, die moet je dan wel in je editen naar de hand. Zeggen, oh ja, die moet alles uitgesproken worden.
Maar wat zijn dat soort projecten waarvoor je dit hiervoor in productie gaat? Dat je dit zou gebruiken?
Nee. Nou ja, ik kan me goed voorstellen bij, zoals wij ook wel als animatie gebruiken om iets uit te leggen, kan je bijvoorbeeld ook zoiets als Synthesia, praat het hoofd of een presentator gebruiken in je e-learning. Kan je op die manier goed gebruiken. Bij Synthesia kan je ook interactieve video's maken, die ook SCORM compliant zijn trouwens.
Mm-hmm.
Dus die kan je ook gewoon gebruiken als onderdeel van jouw e-learning workflow. Ja. Dus, en Synthesia's ook, en ook HeyGen volgens mij, zijn ook bezig met interactieve avatars. Als in, zoals jij nu chatten met een chatbot, dat jij gewoon kan praten
ja.
met jouw digitale avatar.
Ja.
En dat is, ja, behalve dat het ontzettend leuk is, ook gewoon handig bij je online trainingen die je gaat maken, of je webinars die je gaat maken, dat je daar, of als helpfunctie, gaat gebruiken.
Ik moet je zeggen, ik heb een goed voorbeeld gezien. Ik heb een demo gezien van een trainingspartner, grote organisatie, en die gebruikte AI-acteurs. Dus
oh ja?
Serieus. Dus je geeft een training feedback, of een training, of je geeft een management gespreksstraining. En dan heb je een de AI kun je instrueren om een medewerker te simuleren. Daar verbruiken ze een soort HeyGen-achtige avatar voor. Je kan zien dat die avatar niet echt is. Dat zeggen ze er ook bij. Van, het is niet onze bedoeling om in een Canny Valley terecht te komen. Ja, je mag best zien dat dit een automatisme is. Dit is puur om te oefenen. Dus, dus wat je zegt tegen die avatar, daar gaat hij op reageren. Ze zeiden er ook bij, er zit een taalmodel achter, dus hij reageert alleen op tekst, of zij. Het was in dit geval, de demo die ik gezien heb, was de avatar van een vrouwelijke medewerker. En dan moet je daar een bepaalde reactie geven op wat zij zegt. En vervolgens krijg je een evaluatie. Wat je goed hebt gezegd, wat je anders kunt zeggen. En je krijgt daar eigenlijk letterlijk datgene wat jij gezegd hebt, krijg je weer terug. Met wat daar goed aan was. En tips over hoe je dat anders kunt doen. En de manier waarop zij het hadden ingebed was, je kunt dit vooral oefenen om de gesprekstechniek te oefenen. Dus het modelletje wat wij je aanleren, dat is wat je hiermee kunt oefenen. Daarna kan je, als je in de echte training komt, ga je met een echte acteur oefenen. Want dat is nog steeds nodig. En ook wat ze vertelden was dat trainingsacteurs daar ook best positief op reageerden. Want die zeiden van ja, normaal gesproken in trainingen zitten wij voortdurend dat modelletje in te trainen. Maar dat hebben mensen nu al gehad. Dus wij kunnen ons dan focussen op de specifieke casuïstiek waarmee een deelnemer aankomt. Dat vond ik eigenlijk een hele positieve gebruik van zo'n avatar.
Ja, precies. Daar. Voilà.
Leuk, dus hè?
Ik vind het hartstikke leuk. En ik zat net te bedenken voor onze podcast. Probleempje niet. Nou, misschien wel. Ik ga het gewoon even benoemen in de podcast. Ja. Mm-hmm. Ons podcastprobleem is ook wat een van de beperkingen was van mijn vorig jaar. Was van, Theo is zo lief en zo geweest om altijd de vodcast, de video en de audio te editen. Zodat hij klaar is voor YouTube en Spotify, et cetera. Alleen kost knijter veel tijd.
Ja.
En Theo? Dus hebben die gezegd van, oké, als het niet nodig is, doen we het even zonder video. Terwijl het eigenlijk wel fijn is om iets video te hebben. Dus ik zat te denken van, ja, misschien kunnen we ook met Synthesia of een andere tool een video of animatie maken over de podcast heen, zodat we ook op YouTube kunnen distribueren. Misschien dus wel leuk. Wel, als je daar tips over hebt als luisteraar.
Dat we onze pratende hoofden er gewoon erbij plakken.
Ja, of pratende geitjes, hè? Nee.
Ook. Ja. En vervolgens kunnen we gewoon ook de teksten uploaden en dan kunnen ze die tekst ook gewoon uitspreken. En dan hoeven we helemaal niet meer op te nemen.
Jottem! Nou, sorry, dan helemaal niet meer. Weet je, en dan maken we een workflow. Dat je alleen maar continu scripts voor podcasts genereert en dat doen we alleen maar het politieke knopje drukken.
Ja. Je ziet kan hoe snel dit van de rails loopt, hè? Deze discussie.
Ja, was misschien wel een leuk topic voor een van de andere podcasts, is AI automation.
Ah ja,
bijvoorbeeld.
Hey, is dit nou de AI Learning Goats aan het worden? Of,
Beetje wel, hè? Nou ja, niet helemaal, want ik denk dat de learning management... Kijk, AI is gewoon ontzettend... het is gewoon een hartstikke groot onderdeel van het vak geworden. Van het vakgebied.
Precies.
Ik denk wel dat we misschien... Oh, ik vind, en misschien is het ook goed om even aan de luisteraar te vragen waar men behoefte aan heeft. Ja. Los van de technologie stukje, dat we ook wel eens vaker misschien naar de menselijke kant van leren weer gaan kijken.
Mm-hmm.
Hè, dus AI en e-learning, dus en het learning management system zijn wel onderdelen van de oplossing. Maar ik denk ook, dat ze, ik geloof er heel erg van, joh, het belang van de mensen, van mensen contact en het belang van leren in een groep. Ja. Hoe past dat allemaal in dit plaartje? En precies. Ik wil ook goed op daar af en toe wat meer nadruk op te leggen. Ook omdat we met z'n allen misschien een beetje AI moe aan het worden zijn. Het mag wel eens een keertje ergens anders over gaan.
Precies. Heel goed.
Of wat minder.
Dat doen we als oproep. Laat het ons weten wat je gedachten daarover zijn. Zullen we naar een afsluiting toe, Danny?
Zou ik hem voorlezen?
Doe maar.
Dit was E-Learning Goats, een podcast van Theo Ibema en Danny Bogers. Binnenkort zijn wij weer met de volgende aflevering. En in de tussentijd zijn we zeer benieuwd naar jullie reacties. Die kan je kwijt op ons Instagram-account E-Learning Goats, onze LinkedIn-pagina of gewoon door te mailen naar reacties@elearninggoats.nl. Als je meer wilt weten over de onderwerpen die we besproken hebben, kijk dan ook in de show notes. Daar zetten we alle relevante links op. En vind je ook de link naar onze website. Vind je dit een leuke aflevering? Kijk dan in jouw podcast-app op liken en volgen. Dat helpt andere mensen weer om deze podcast beter te vinden. Voor nu, bedankt en tot de volgende keer.